is nog een mededeling, gemeente. Deel van Lente, zaterdag 16 december is de kerstfolderactie vanuit de Hoeksteen. Inloop is om 9:15 en we hopen te beginnen om 9:30. Dus en hierbij ook de oproep om mee te doen als u in de gelegenheid bent. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 106, vers 1 en 3. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent, nog palen. En het derde, geeft dat mijn oog het goede aanschouw. Dus 1 en 3 van Psalm 106. met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 136, het laatste vers geeft de God des hemels eer. Dus 136, vers 26. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in Lucas 19. We lezen de versen 1 tot en met 10. De geschiedenis van Zacchaeus, de tollenaar. Het gaat deze dienst over de waarachtige bekering. En in het leven van Zacchaeus zie je die bekering plaatsvinden. De eerste bekering, maar ook de dagelijkse bekering. Vandaar dat we deze geschiedenis lezen ook als illustratie bij het onderwijs van de catechismus. En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zei tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. We willen ook met elkaar lezen het onderwijs uit de catechismus, zondag 33. Zondag 33 is aan de beurt. Dat is de tweede zondag, die gaat over het stuk van de dankbaarheid. Dus de catechismus die behandelt de bekering, een stuk van de dankbaarheid. Rome zou het bij het stuk van de verlossing gedaan hebben, maar de reformatie dus niet. De dagelijkse bekering tenminste. 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die zonden, hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van een nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen de kerstfolderactie ook een plek geven in het gebed. We willen ook dankzegging doen voor en met broeder Johan Droger. Gisteravond is hij naar het ziekenhuis gebracht omdat hij twee keer achter elkaar neerviel, flauw viel. Er was grote schrik, maar naar onderzoeken mocht hij vandaag weer naar huis. En er is niets ernstigs gevonden, dus er is dankbaarheid. Zullen we de Here bidden en danken. Trouwe en genadige Here, wat bent u goed, wat bent u groot, vol van genade, vol van waarheid. En Johannes, hij getuigt het, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. U bent het waard, Heere, om geprezen te worden, geëerd als God des hemels, als trouwe opperheer. Uw goedheid kent geen perken en geen palen. En u hebt uw goedheid niet voor uzelf gehouden, diezelfde goedheid die onbeperkt is, maar u hebt die goedheid geopenbaard. En u toont die goedheid. U openbaart die nog steeds. Heere, wie kan uw lof verbreiden naar waardij? Wie, o Heere, mag het ons diepe verlangen zijn? Het verlangen van ons als gemeente, maar ook het verlangen van ieder van ons persoonlijk. Om uw lof te verbreiden. Om u te eren zoals u dat waard bent. O Heere, wat zijn we dan rijk als dat ons verlangen mag zijn. Heere, en tegelijk, wie kan het? Wij niet, Heere. Uw kinderen ook niet. Niemand. U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding, volmaakt, waard. Heere, vergeef ons de zonde. Vergeef ons onze schulden. Die schuld, die zonde. Dat we u de eer niet geven. Het was de paradijszonde. De oerzonde. En Heere, we zijn ermee besmet. Reinig ons. Bedek ons met het werk van Hem. Die u volmaakt. De eer en de lof naar waarde heeft toegebracht. Bedek ons met zijn eren van u. Met zijn gerechtigheid. En verzoen onze zonden. En Heere, u brengt ons samen om met elkaar na te denken over het onderwerp, de waarachtige bekering. Niet alleen nadenken, mag het zo zijn, maar luisteren naar de prediking van de schrift over dat onderwerp. En we bidden, Heere, werk zo met uw kracht en met uw almacht, dat die waarachtige bekering er gevonden mag worden. Meer en meer. En beoefend. Onder jong en oud. En ook gezien, Heere, ja, door u. Maar kan het zijn, ook herkend door onszelf. Doorgrond ons hart, Heere. En geef ons zicht op het werk van u. Buiten ons. Maar kon dat zijn ook in ons. Geef alles wat nodig is op de kansel, in de kerkbanken en ook thuis. Als ze meeluisteren, meekijken, zegen het woord. En maakt u het wel. Echt wel. Zodat we het kunnen zeggen, belijden. Hoe het ook is, hoe het ook gaat, wat er ook speelt. En toch, het is wel. Door en dankzij uw genade. Schenk het, Heere, schep het. En wilt u zo uw zegen geven. En wilt u zo werken in de gemeente. Werk, Heere, door uw woord en geest. Smeet onze harten vast aan u. Maar ook aan elkaar. Omdat we in praktijk mogen brengen waartoe u oproept, dient elkaar door de liefde. Gedenk onze jongeren. Houdt u ze vast, houdt u ze staande. Help ze in dit leven waarin zoveel keuzes gemaakt moeten worden elke dag. Heere, geef dat ze dat biddend mogen doen. Thuis, op school, in de vrije tijd, op het werk. Help, Heere, om te leven naar uw woord. Voorzichtig, gewetensvol, afhankelijk. Heere, we bidden voor alle mensen die ooit hier zijn gedoopt, voor in de kerk, op deze plek, of op een andere plek, dierbaren van ons. En we bidden, aanschouw het verbond. En werk, Heere, in harten van oud en jong. We bidden voor uw volk Israël. En vragen het u met Psalm 74. Aanschouw het verbond. Heere, geef alles wat nodig is. In de strijd tegen het kwaad. Maar leer uw volk ook om het op te geven. Om het op te geven. In de strijd tegen u. Zoudt u het kwaad willen wegdoen? Zoudt u vrede willen geven? En allen die getroffen zijn door het geweld, genadig en goed willen zijn. Wilt u geven dat de hulpverlening op de juiste plek terecht mag komen? Geeft u wijsheid, Heere, aan de regering. Wijsheid aan de landen rondom. Ootmoed. En kon het zijn ook liefde. Oprechte liefde. Ook voor Israël. We bidden voor de Arabieren. Zegent u het werk van Stichting Ismaël. De evangelieverkondiging. Daar en wereldwijd. Bewaar en vermeerder uw kerk. We bidden u, Heere, zegen het Bijbelvertaalwerk. Het werk van Hessel en Kobi Visser. We bidden u voor het evangelisatiewerk in Gent en aan de havens. Wereldwijd, Heere, mag het rijk van u komen. Mag het werk van de boze worden afgebroken. En zegen mensen, echtparen, gezinnen die uitgezonden zijn, waaraan we ons verbonden weten, maar ook alle anderen. Ontferm u, Heere, en wilt u dwars door alles heen werken. Wees met landen waar oorlog is. Wilt u de oorlogen doen stoppen. Wilt u vrede geven. En bovenal die vrede door het bloed van het kruis. Gedenk onze kerken. Gedenkt u onze opleiding in Apeldoorn. Wonen en werk ook daar. Geef liefde voor de schrift. En buigen voor het geheel van het woord. En mag dat ook in ons kerkverband er zijn. Geschapen worden. Opnieuw. Herleven. We bidden, Heere, voor onze broeder Droger. Die gisteren naar het ziekenhuis moest. Heb dank dat u zijn leven spaarde. En dat er, zoals het eruit ziet, niets ernstigs aan de hand was en is. En tegelijk, hij weet samen met zijn vrouw en vele anderen hoe kwetsbaar een mens is. Dat het leven een handbreed gesteld is. Heere, en daarom is des te meer de dank groot. En mogen we die ook als gemeente brengen. Geef alles wat nodig is. Ook om de gebeurtenissen te verwerken aan hem, aan zijn vrouw en heel het gezin. Heere, zo bidden we ook voor de evangelisatieactie van komende zaterdag. Wilt u uw woord zegenen en de folders zegenen, de tekst, gesprekken, ontmoeting. Heere, we leggen het voor u neer. Geef ook bemensing en zo alles wat nodig is. Wilt u zo werken in deze wereld, in Middelharnis, op dit eiland, tot eer van uw grote naam onder oud en jong. Wij vragen het om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 51, vers 2 en ook vers 5. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Dus 2 en 5 van Psalm 51. En u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Na de preek zingen we Psalm 102, vers 16. 102, vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Gemeente, sommige mensen die hebben een sticker naast de voordeur hangen. Waarop staat: Jehovah getuigen worden verzocht niet aan te bellen. En daaronder de tekst, een bijbeltekst over de drie eenheid. Want drie zijn er die getuigen, bijvoorbeeld uit Johannes. Er zijn ook andere deurstickers. Een beetje merkwaardig wel. Deze bijvoorbeeld. Aan de deur wordt niet gekocht. En bekeerd zijn we ook al. Met andere woorden, we hoeven geen evangelisten aan de deur. Van welke richting ook. En wat je er ook van denkt, van zo'n sticker, de vraag is, kun je dat nou wel zeggen, dat laatste, bekeerd zijn we ook al? Wanneer ben je bekeerd? En moet je eigenlijk niet dagelijks bekeerd worden? Heel je leven lang. Kun je dus wel zeggen, ik ben bekeerd. Wel, daar gaat het vanavond over. We denken na over de waarachtige, de ware, de echte bekering. Het thema van de preek is dan ook de echte bekering. En waarachtige, dat klinkt natuurlijk veel mooier, maar echte is net zo waar, om het zo te zeggen. Dus de echte bekering. We letten op de afsterving van de oude mens. En we letten op de opstanding van de nieuwe mens. Gemeente, het gaat vanavond misschien wel over de allergrootste verandering die er op aarde mogelijk is. Bekering. Eerst was je blind. En nu zie je. Eerst was je dood. En nu leef je. Je hart was van steen. Ongevoelig. Koud. Je kreeg een nieuw hart. Gevoelig. Je gaat anders denken dan je eerst dacht. Een andere kant op dan je eerst ging. 180 graden omgekeerd. In plaats van bij God vandaan, ga je naar God toe. Bekering. Dat is het begin van geestelijk leven, kun je zeggen. En hoe snel dat gaat, bekering, minder dan een seconde. Zo snel. Bij Paulus. Maar ook bij Timotheus. En zelfs bij Johannes de Doper. Minder dan een seconde. Jawel, de zekerheid ervan en de bewustwording daarvan, dat is iets anders. De dingen eromheen, die kunnen verschillen. Maar de bekering vindt plaats in minder dan een tel. God spreekt en het is er. Wedergeboorte. Levend gemaakt met Christus. En het is de grootste verandering die er mogelijk is in het leven van ons mensen. En tegelijk ook de meest noodzakelijke verandering. Kennen we dat al? Die grote ommekeer. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen verdriet. Eerst was ik blind en leef ik in de zonde, tevreden en gerust. Maar toen Gods geest ging werken, toen werd het allemaal anders. Ik kon niet verder. Ik zag mijn schuld. Ik boog me. Ik kreeg kennis van de Heer Jezus. Ging zien op zijn offer voor de schuld. Geloofde. En God sprak mij vrij. Ten diepste in een tel. Met al die dingen eromheen en daarin. Maar bekering gaat ook verder. Die bekering in minder dan een tel, dat is de eerste bekering. Het begin van al het geestelijk leven. Maar er is ook een dagelijkse bekering. En dat is geen moment, geen tel, maar die duurt ons leven lang. Vanaf de eerste bekering tot en met het sterven. Bij die eerste bekering werd het lampje van ons leven als het ware aangesloten op God. En bij die dagelijkse bekering gaat dat lampje schijnen door God en voor hem. De dagelijkse voortgaande vernieuwing van ons leven. Bekering, ja, de waarachtige, de echte bekering. Daar gaat het natuurlijk vooral over vanmiddag. En dat staat er niet voor niks bij natuurlijk. Net als in zondag 7, wat is een waar geloof? Ja, omdat er ook onwaar, onecht geloof is. En waarachtige bekering, omdat er ook onechte, onwaarachtige bekering is. Alles wat kostbaar is, gemeente. Alles wat kostbaar is, wordt nagemaakt. 10 eurocenten, die worden niet nagemaakt. Briefjes van 50, die wel. Bekering ook. En ja, de duivel vindt dat prachtig. De duivel is de aap van God, zei Luther al. De grote naaper. En hij kan het werk van God nabootsen. Mensen bedriegen. En daarom is het belangrijk om het over de ware, de echte bekering te hebben. En daarom is het ook belangrijk om te weten of die bekering, als er bekering is in je leven, of dat de echte bekering is. Als je jarig bent en je krijgt 50 euro van een tante die je graag mag of zo, dan wil je toch wel weten dat het echt is. En zo is dat ook met bekering. Nou, laten we luisteren. En laten we het woord ook als spiegel gebruiken. Niet voor degene die naast je zit of voor een ander, maar voor onszelf. Wat is het? De echte bekering. Afsterven van de oude mens. Het opstaan van de nieuwe mens. Het zijn uitdrukkingen die met vanmorgen te maken hebben in zekere zin. Met het afkeren van de zonde. Dat vind je ook terug straks. En met je terugkeren naar God. Het eerste is dus afsterven van de oude mens. Die oude mens gaat afsterven uit dankbaarheid. We zijn in het stuk van de dankbaarheid. Er is ook bekering zonder dankbaarheid. Zonder liefde. Maar dat is niet de echte bekering. Niet de waarachtige. Afsterven uit dankbaarheid. Dat zijn eigenlijk twee woorden die niet zo bij elkaar passen. Vindt u niet? Afsterven en dankbaarheid. Dat eerste is niet aangenaam. Dat doet pijn. Misschien dat iemand het van dichtbij heeft meegemaakt. Een stukje vinger of een stukje teen. Afgestorven. dood, heel langzaam, geleidelijk gebeurde het. Afsterven, dat is een werkwoord en dat wijst erop dat het niet ineens gebeurt. Het is een proces, een levenslang proces, afsterven. Aan de ene kant is er bij bekering ook dat moment, zagen we, die tel, weet u nog? En bij het afsterven heb je ook een tel, of bij die tel hoort ook afsterven. Ik bedoel, als je door het geloof aan Christus verbonden wordt, dan ben je met Christus gekruisigd. Dan kan Paulus zeggen, ik ben gestorven voor de zonde. Ik ben dood voor het oordeel van God. En voor de vloek en voor de toorn. Die wet, die vloek van de wet heeft over een gestorvene niets meer te zeggen. Een gestorvene in Christus. Verbonden met de gestorven Christus. Op catechisatie hebben we dat zo uitgelegd. Hè? Als je verbonden bent met Christus, dan ben je verbonden met die Christus die geleden heeft. Dan ben je verbonden met die Christus die gestorven is. Dan ben je verbonden met die Christus die opgewekt is. Dan ben je verbonden met die Christus die in de hemel gezet is. Dan ben je verbonden met de hele Christus. Dus door het geloof ben je dus ook gestorven met hem. En dat is rijk. Paulus zegt ook, houd het daarvoor dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God. Romeinen 6. Maar dat was bekering in die tel, die eerste bekering. Maar er is dus ook een proces van afsterven, van strijd. Dat heeft te maken met die oude mens die niet dood wil. En met de nieuwe mens die er gekomen is. Op catechisatie hebben we het voorbeeld gezien van die Indiaan die tot bekering kwam. Ik weet niet of ik verteld heb over de Indiaan, maar in ieder geval wel over het resultaat van wat er gebeurde in zijn hart. Eén van de groepen, meen ik. Hij leerde Christus omhelzen. Bekering vond plaats. En toen kwam hij bij de zendeling. En toen zei die zendeling, het is net alsof er twee honden in mijn hart aan het vechten zijn. Een witte hond. Een zwarte hond. Die hebben het voortdurend met elkaar aan de stok. En eerst was er alleen die zwarte. En dat ging prima, zonder Christus te kennen. Maar toen hij in mijn leven kwam, toen kwam er strijd, toen kwam er gevecht. Een witte en een zwarte. En nu eens ligt die zwarte hond boven. En dan weer die witte. Nou, dat heeft te maken met bekering met zondag 33. Die zwarte hond van binnen, die moet gedood worden. Die moet afsterven. Die oude mens, dat ben ik zelf. Mijn oude ik. Afsterven. En dat gaat langzaam. Dat kost strijd. Dat kost inspanning. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Colossenzen 3 vers 5. Dood. Die zwarte hond. En dat is een zaak van het hart. Niet van het uiterlijk alleen. Als het alleen een zaak van het uiterlijk is, dan zie ik op het spoor van het onechte. Het uiterlijke verandering is nog geen waarachtige, nog geen echte verandering, bekering. Nette manieren en nette kleding en net gedrag, trouwe kerkgang en een bezoeker zijn van bezinningsavonden. Dat is allemaal heel belangrijk en waardevol, maar het maakt je geen kind van God. Verandering is nog geen bekering. Koning Saul was ook veranderd. Simon de Tovenaar en de Farizeeën die leefden netjes en keurig, mooi van buiten, maar van binnen toch de dood. Net als bij Judas en bij Biliam en koning Nebukadnezar die zich vernederde voor God. Maar het was alleen buitenkant. Zichtbare bekering is nog geen oprechte bekering. Als het iets lijkt, betekent nog niet dat het ook echt is. Een nep bloem kan heel mooi zijn, maar een nep bloem is wel dood. En een auto kan glimmen en er heel duur uitzien en een prachtig embleem hebben van een duur en mooi automerk. Maar als de motor stuk is, dan rijdt hij niet. Het gaat om wat er onder de motorkap zit, om de binnenkant, in het hart. Is daar afsterving van de oude mens? En wat het is, nou, de catechisme zegt, dat is een hartelijk leedwezen, hartelijk verdriet, verdriet van je hart. Niet over de gevolgen van de zonde, daar mag je ook verdrietig over zijn. Maar bij bekering gaat het vooral over hartelijk verdriet over de zonde zelf. Verdriet omdat ik God vertorend heb met mijn zonde. Die God van wie we zongen dat hij wiens goedheid perken kent nog balen. God die genadig is en trouw en barmhartig. Dat maakt het bitter. Denk maar aan thuis, hè. Je hebt bij een brutaal geweest. Je smeekt de deur dicht. Een ruitje stuk. En wat doet nou het meeste pijn? Als er pijn komt. Dat het ruitje stuk is. Dat je het moet betalen. Of dat moeder zegt met tranen in haar ogen. Waarom deed je dat nou? Waarom deed je dat? Komt er dan geen verdriet? Hartelijk leedwezen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En zo zongen we dat. Heere, die neiging van mijn hart. Dat ik u zo kan vergeten. Terwijl u mij niet vergeet. Terwijl u zo goed bent. En terwijl ik maar zo opga in de dingen van dit leven. Hier om me heen. In het hier en nu. Verkeerde dingen in mijn hoofd, mijn gedachten, de woorden die over mijn tong glijden. Ongevoelig voor de eer van de Heer. En zo gevoelig voor mijn eigen naam. Mijn ik, mijn gezondheid. Ook al de geestelijke dingen, zo gebrekkig. Verdriet daarover. Dat hoort bij die nieuwe mens en bij die afsterving van de oude mens. Dat is levenlang, levenslang. Daar groeit de kind van God nooit bovenuit. Omdat die oude mens ook nooit sterft in dit leven. Hartelijk verdriet. En dat wordt ook meer naarmate je groeit in het geloof. Naarmate je groeit in de kennis, wordt dat hartelijke verdriet dieper. Daarom begrijp je dat iemand als Augustinus, toen hij ging sterven en moest sterven, de wanden van zijn sterfkamer liet behangen met de boetpsalmen. Gena, o God. Denk aan die vrouw. Die op haar sterfbed lag, die de Heere mocht vrezen, een christin, verzekerd christin. Waar zullen we om bidden, vroeg ik haar. Of de Heere mijn zonde wil vergeven. Dat. En dan zie je tegelijk ook naar wie je getrokken wordt met dat hartelijke leedwezen. Naar de Heere. Daarin zie je de trekkende liefde van God als dat hartelijk leedwezen in je hart er mag zijn. Kom maar met dat verdriet en dat schuldbesef. Want geen vader sloeg met groter mededogen, teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen. Dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Wie zo de Heer mag kennen, die gaat de zonde ook hoe langer hoe meer haten. Dat is het volgende in dat antwoord. Haten, ik wil het niet meer. Ik vind de zonde zo ondraaglijk. U gaf zoveel. U stortte uw bloed, Heere Jezus. U gaf uw leven om de schuld te dragen, de vloek weg te nemen. U daalde neer tot in de helse Godverlatenheid. O, dat ik u nou bedroefd heb. Door mijn slagen in uw gezicht. Door mijn hamerklap op de spijker, mijn spuug op uw wangen, de geesel op uw rug. Het zijn mijn zonden die dat deden en daarom haat ik ze. Ook al is er iets in mij, die zwarte hond. Dat ben ik zelf, hè. Het is geen hond van de buren, dat ben ik zelf. Die de zonde lief heeft. Dat zit in ieder kind van God. Iets wat de zonde lief heeft. En juist daarom ga ik die zonde weer haten. Verschrikkelijk. Want het doet mijn heiland pijn. Het klinkt zo tegenstrijdig. En het is ook die tegenstrijdigheid in het hart van Gods kind. En ik wil erbij vandaan vluchten. Vlieden staat er, wegvluchten van de zonde. En dat betekent er geen voeding aan geven. Die zwarte hond die moet uitgehongerd worden. En daarom er niet naar kijken, naar het beeld, naar erotiek, naar mensen die afgodisch met sport omgaan. Jaloezie, geweld, dronkenschap. Ik wil er niet in meegenomen worden. Met mijn hoofd, met mijn hart. Die zwarte hond moet uitgehongerd worden. Waar voeden we ons mee, gemeente? Waar voeden we ons mee? De tijdschriften die je leest, is dat voedsel voor de witte of voor de zwarte hond? Wat praten we over? Op verjaardagen? Als je met een groep vrienden of vriendinnen bent, vul je hoofd mee. Laten we niet spelen met vuur. Maar ontvluchten alles wat niet tot eer van God is. Alles wat bij de mens centraal staat. Zoals Jozef deed in het huis van Potifar. Vluchten. De gemeente, zou die zwarte hond in het hart van Jozef. Jozef had er ook een. Zou die geen zin gehad hebben en die vrouw? Ik denk het wel. Zou die zwarte hond ongevoelig geweest zijn voor die verleidelijke smeekstem die dag op dag in de oren van Jozef klonk? Jozef, kom toch, lig bij me, niemand die het ziet. Ik denk niet dat die zwarte hond ongevoelig was. Die witte was heel sterk bij Jozef, omdat de Heere met Jozef was. En Jozef de Heere vreesde. Maar elke dag kwam die vrouw. En die zwarte hond, die werd sterker. En daarom vlucht Jozef op den duur. Misschien moeten u en ik, of moet ik, laat ik maar bij mezelf blijven, de eerste dag wel vluchten. Naar dat eerste verleidelijke woordje. Maar wellicht dat we dat allemaal toch moeten belijden. Vlucht! Met heel je hart! Veel mensen vluchten weg van de zonde, kerkmensen. zonder dat dat hart erin meekomt. Nou, doe het dan toch maar zonder dat je hart erin meekomt. Vlucht er dan toch maar bij vandaan. Naar, ja, die wortel die zit er. En die wortel moet weg. En daarom is het zo nodig dat we niet alleen erbij vandaan vluchten, maar dat we ook naar Christus vluchten. Niet eerst jezelf opknappen, maar op hem vertrouwen zoals die is. Niet wachten op meer zondekennis en op meer berouw. Maar ga tot de Heere Jezus Christus, want daar zul je het leren. Daar alleen. Wat zonde is. En hoe erg de zonde is. Daar wordt het verdriet, dat hartelijke leedwezen, geboren. Bij hem. En vraag het dan maar. Alles wat u nodig hebt, het is in hem te vinden. Zult u het niet vergeten, gemeente, voor de kennis van Christus. En of die nou zo is, of zo. Voor de kennis van Christus is er geen echte, waarachtige bekering. Ik weet wel, als de Heere God gaat werken in je leven, dan, en je leert je schuld zien tegen God gezondigd, dan, ja, dan ga je ernstig worden. Meer met de dingen bezig zijn. Het woord gaat je hart raken. Maar rust daar niet in. Rust niet in je ernst en in je bezig zijn met de dingen. Ja, je moet ontdekt worden aan schuld, inderdaad. Dat is onmisbaar. Maar in dat ontdekt worden zit geen leven, gemeente. Dat is alleen in Christus. En als je hem leert kennen, dan pas ga je ontdekken. En word je ontdekt aan wie je zelf bent. Dan komt er verdriet. Haten, wegvluchten. Dat begin van dat pijnlijke proces van afsterven. Het proces van het hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer een beetje. Hoe langer, hoe meer een wat groter beetje. Maar het blijft een beetje. Dat was het eerste, afsterving. Dat doet pijn. Het is een zaak van het hart. Maar het heeft ook een keerzijde. Afsterven van de oude mens, die is er altijd naast de opstanding van de nieuwe mens. Dat kan niet zonder elkaar. Net als bij een euro. Je hebt een kop en een munt. Je hebt nooit een euro met alleen maar een munt. Er is altijd een kop en anders is het geen euro. En zo is het ook met bekering. Er is ook altijd opstanding van de nieuwe mens. Anders is het geen bekering. Wat is dat? Het is, zo zegt antwoord 90, een hartelijke vreugde in God op Christus. Die droefheid, hebben we gezien, die was er ten diepste ook door God in Christus. Maar nu staat het er nadrukkelijk bij. Een hartelijke vreugde in God op Christus. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Opstanding van de nieuw mens. Net als bij die afsterving, waar er ook een moment was. Ik ben met Christus gekruisigd en dus dood voor de zonde. In één tel, God spreekt en het is er in de wedergeboorte. Geldt dat ook van dat opstaan met Christus opgewekt in de hemel gezet. Christus leeft in mij. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het is nieuw geworden. Het oude is voorbij. Dat is de bekering van die tel. De eerste bekering. Maar het oude is niet ineens weg. De zwarte hond blijft. Maar het nieuwe is er. Maar het nieuwe is nog niet alles overheersend. Er is dat proces. Dat proces in het leven van bekering. Dagelijks opstaan tot een nieuw leven. hartelijke vreugde. Hartelijke vreugde. De vreugde van mijn hart. Die vind ik in Christus. In zijn werk. In zijn offer. In zijn persoon. En mijn nieuwe mens heeft honger. Mijn nieuwe mens heeft verlangen. Mijn nieuwe mens hunkert naar meer. Wil gevoed worden. Wil hem kennen. Wil hem lief hebben. Wil aan zijn voeten zitten. Wil hem kussen. Gevoed worden met preken. Met Bijbel lezen. Stille tijd. Of luisteren van een podcast. Kan ook. Praten met anderen over het leven met de Heere. Een Bijbelstudie weekend. Om maar meer en meer van hem te zien, te ontdekken. Opdat die witte hond, die nieuwe mens, gevoed wordt, sterk wordt. En die zwarte moet uitgehongerd worden. Hartelijk vreugde. Dat is geen zaak van mijn gezicht. Nee, van mijn hart. Geen zaak van de buitenkant. Van de binnenkant. En natuurlijk kan er iets naar buiten toe stralen. Maar het gaat om het hart. Ik strijd de goede strijd. Ik mijd het verkeerde. En ik bewaar het woord. En dat geeft me vreugde. Vreugde. Misschien ken je het wel. Misschien zijn er wel jongeren hier. Of ouderen. Die vreugde kennen ook van het nee zeggen tegen de verleiding die kwam. Je was zo dankbaar. Je kent ook het verdriet dat je geen nee zei. Maar misschien ook wel de vreugde omdat je het wel deed. Hartelijke vreugde. En ook als je mag weten van de vergeving van je zonde. Dat God in gunst aan je denkt. Op dit moment in liefde aan je denkt. Al was je de enige in de wereld. Vader die me lief heeft. In en om zijn Zoon Jezus Christus. Vreugde. Genade alleen, omdat hij een weg opende waar geen weg was. Omdat hij tot mij kwam waar ik hem niet zocht. En als ik er iets van mag zien, als hij zich aan me openbaart, als hij me opzoekt. Dan zingt het wel eens in mijn hart. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven. En dan gaat al het schoon der mensen ver te boven. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zulk een. Is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En ik zie het naar de mate van het geloof. En ook naar het inzicht wat de Heilige Geest mij geven wil. En tegelijk ik zoek erom en ik vraag om meer. Vreugde in God door Christus. Denk maar aan Zacchaeus. Als de Heer Jezus stilstaat bij de boom en naar boven kijkt en roept Zacchaeus, kom haastig naar beneden, ik moet heden in uw huis zijn. Dan ontvangt hij met blijdschap. Blijdschap. En die blijdschap die is gebleven toen hij zijn leven ging beteren. Zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen, waar ik door bedrog gestolen heb, ik geef het vierdubbel terug. Dan geeft toch ook blijdschap als Zacchaeus bij de mensen langs mag gaan. Ja? Alleen maar blijdschap, Zacchaeus? Wat denkt u? Als hij aanbelde bij zo'n gezinnetje. Zacchaeus had ze bestolen. Arm. Zou hij zich ook niet geschaamd hebben? Zou die vreugde in het hart van Zacchaeus ook niet gemengd geweest zijn met verdriet? Zo werkt dat toch? Je kunt niet alles ook meer goed maken met geld. Sommige dingen zijn nooit meer te herstellen. Zacchaeus zal toch niet hebben gezegd, hallo, ik ben Zacchaeus en ik kom het geld terugbrengen. Nee toch. Verdriet blijft in het hart. En hoe meer kennis je nou ook krijgt van je ellende, we horen dat daar ook een toenemen in is, hoe dieper ook die hartelijke vreugde in God wordt. Dat gaat samen op. En daarom heb je ook in het stuk van de dankbaarheid ontdekking nodig. En voortgaande ontdekking. En scherpe prediking. Prediking van de wet. Dat is geen gepasseerd station, gemeente. Dat is ook tot eer van de Heer. Stel je voor dat je een keer iets heel ernstigs hebt meegemaakt. Je stond voor een ernstige operatie of je had een ongeluk gehad. En de hulpverleners zijn heel lang bezig geweest. Je hebt het zelf allemaal niet meegemaakt, bewust, want je was van de wereld. En de operaties waren moeilijk, intensief. En als je dan bijkomt en de dokter die komt bij je. En die zegt tegen je, nou meneer, de operatie is gelukt. Gefeliciteerd. Nou dan ben je misschien ook wel blij. Blij dat het gelukt is. Maar hoe meer details die dokter gaat vertellen, hoe dieper de dankbaarheid was. Hoe meer details over de ernst. Hoe ernstig het ongeluk was. Hoe moeilijk de operatie was. Hoe ze allemaal met hun handen in het haar zaten. Hoe nu verder? Hij redt het niet. Het gaat niet goed. En dan toch. En dan toch. Ik ben er doorheen gekomen. Dan wordt de vreugde dieper. De verwondering groter. Dus hoe meer details, hoe meer kennis ook van de ernst. Van het gevaar. En van de nood. In het leven van de dankbaarheid, als je dat leert, hoe groter ook de vreugde. En hoe meer je ook gaat roemen in God. Hartelijke vreugde in God, o Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan, verdroten. Het is mijn vreugde om u te dienen. Jawel, het andere is er ook. De strijd. Ik heb mezelf zo tegen. Die oude mens, dat ben ik. En toch ook het verlangen. Om mijn voetstappen te zetten in de sporen van hem. Leven naar zijn geboden. Het doen van goede werken in de verbinding met de Heere Jezus. Omdat hij mij heeft lief gehad. Wil ik hem lief hebben en gehoorzamen. Ja gemeente, als je dat niet kent. Dan kan het mooi lijken, maar dan is het alleen maar buitenkant. Als er geen goede werken zijn. Dan kun je een kunstbloem zijn. En een kunstbloem die kan wel heel mooi zijn. Maar die is wel dood. En dat is wel heel aangrijpend. Ontzettend. Dus goede werken. We zijn trouwens bij het laatste aangekomen, nietwaar? Goede werken. Ja, wat zijn dat? Goede werken die vinden plaats en die gebeuren vanuit een vernieuwd hart. Het zijn werken, die werken die uit een waar geloof voortkomen. Uit een waar geloof. En je kunt anders wel goede dingen doen en belangrijke dingen doen en waardevolle dingen doen. Maar als ze niet uit een waar geloof voortkomen, dan zijn het allemaal nepbloemen. Je doet het voor de verkeerde koning. voor de verkeerde baas. Als het niet uit een waar geloof is. Stel je voor dat je morgen naar je werk moet en dat je werkt bij de plusmarkt. Je gaat de vakken vullen. Maar je besluit morgenochtend niet om naar de plusmarkt te gaan, maar je gaat naar de Jumbo. En je doet er wel goed je best. Die baas, die chef, die heeft nog nooit zo'n goede vakkenvuller gehad. En al die collega's of al die anderen, het zijn geen collega's, maar die staan met open mond te kijken vol verbazing. Zo, die kan werken. Maar is dat goed werk wat je dan doet? Is dat goed werk wat je levert? Nee. Want de baas van de plusmarkt, die kijkt heel de tijd op zijn horloge en die denkt van waar is die nou? Je doet die zogenaamd goede werken voor de verkeerde koning, voor de verkeerde baas, voor de verkeerde chef, in het verkeerde filiaal. Hoe goed je die vakken ook vult, hoe netjes de rijen ook staan. En zo is dat met goede werken ook. Het zijn alleen goede werken als ze uit een waar geloof voortkomen en gedaan worden. Als je het doet voor de juiste eigenaar in verbinding met de bron, de Heere, onze eigenaar, die we verlaten hebben. Maar door wie we weer opgezocht kunnen worden en in dienst genomen kunnen worden. Dat is heel belangrijk, goede werken, alleen uit een waar geloof. Alles wat u doet, gemeente, voor de kerk, prachtig, onmisbaar. Wat u geeft aan de kerk, zorgt u dat u het doet voor de juiste eigenaar. En ik weet wel, het is voor velen zo'n worsteling. Wist ik het maar. Nou, leg het dan op uw knieën maar neer voor die koning die zo dienenswaardig is. De Heere Jezus. Het tweede wat er dan gezegd wordt is dat die goede werken volgens de wet van God zijn, de geboden. Dus niet volgens mijn eigen inzichten en volgens mijn eigen goeddunken, waarmee ik God denk te kunnen behagen. Nee, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik leven zal? Dat is de vraag. Naar de wet van God. En we hopen die wet in de toekomst met elkaar te beluisteren. En dan ook tot eer van de Heere. Tot eer van Hem. En dat is nodig dat dat erbij staat. Want ook al doe je het voor de goede eigenaar, verbonden aan de Heere Jezus Christus, dan nog. Die zwarte hond, die is ook verzot op eer. En die wil in godsdienstig opzicht best een eindje mee en vroom doen. Maar uiteindelijk gaat het om hemzelf. Wat vinden ze van mij? Kijk eens hoe ik leef, wie ik ben. Mijn opvattingen, ja. Een kind van de Heere is daar wars van. Die krijgt een hekel aan de zonde van trots en hoogmoed. Afsterven moet dat ik, opdat hij alle eer ontvangen zou. Doorgrond mijn hart, Heere. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Doorgrond mijn hart. Jawel. De motor, hè? Niet de buitenkant, maar de binnenkant. Uiterlijk kan een onbekeerd mens veel op een kind van God lijken. En het leven van een onbekeerd iemand kan zelfs veel netter zijn. veel netter zijn. Mooier. Voorbeeldiger. Echt. Sommige kunstbloemen, die zijn ook mooier en volmaakter dan echte tulpen. Dan de echte narcissen die je in het voorjaar weer ziet. Die zijn soms gebutst en verlept en geknakt en vol bruine plekjes. Ze hebben soms luizen en de kopjes en de blaadjes die kunnen slap hangen. Maar ze leven. Ze leven. Dat. En als de zon schijnt, dan richten ze hun kopjes naar de zon. Wat voor bloem bent u? Waar richt u uw kopje heen? Echte bloemen leven. En die hebben ook water nodig, nietwaar? En licht. Dorre blaadjes moet je weghalen. Warmte, zonlicht, mest eromheen. Voedsel in uw gemeenschap kiemt het leven. Bewaar het woord en bid om de Heilige Geest, gemeente. En zie op de liefde van Christus. En dat gebrekkige en dat verlepte en die luizen enzovoort. Het zorgt ervoor dat we Christus nodig hebben. Ook voor de goede werken is er bloed nodig. Bloed ter verzoening nodig. Voor de slechte dingen en voor de goede dingen die altijd gebrekkig zijn en blijven. Wat zijn we toch voor mensen? Genade. Genade blijft over. Christus. Hij was Gods mooiste bloem. Levend. Echt. Maar hij is geknakt door de Vader. Vertreden door de Vader. Om zondaren het leven te geven. En door zijn werk is er toekomst. Waarom laat God die oude mens toch leven? Omdat we dagelijks zijn zoon nodig zouden hebben. En ook gaan zien en gaan leren en gaan belijden. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is daar waar men Jezus ziet. En dan verlangen naar de tijd dat ik mag zien op hem van aangezicht tot aangezicht. En dan is de oude mens, die zwarte hond, dood. Voorgoed, volledig, dan ben ik verlost. Dan is alles nieuw, dan is alles in mij gericht op de eer van de Heere. Was tot dan toe die eerste bekering, de allergrootste verandering. Nu is het deze. Dan is het deze. Zalig bij Christus. En mag Gods kerk volmaakt hem dienen naar de wil van God. Eeuwig. Altijd bloeien. Dan ben ik bekeerd. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Dan, Heere, wat zal dat zijn als we voor u mogen staan, als u terugkomt om te oordelen levenden en doden, maar ook om allen in wie leven er bekering was en is, voor eeuwig tot u te nemen. We bidden, Heere, werk het, werk de echte bekering. Neem ons alles wat niet echt is, toch af. Ontdek ons daaraan. En mogen we allen onze zaligheid in u zoeken. Dat we als zo'n bloemetje mogen zijn. Misschien wel geknakt. Gebrekkig. Maar dan toch. Dat we ons mogen richten. Op de zon der gerechtigheid. De Heere Jezus. Heere, we bidden voor hen die in het donker zitten. Wilt u het licht maken? U hebt het toch beloofd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. U hebt die belofte waargemaakt. Het licht ging op. En het wonder van het zien schonk u ook. Zou u het ook hier willen doen, Heere? Binnen gaat u mee in de week die we zijn ingegaan. Elke dag geef kracht om onze roeping te vervullen. Als jongeren en als ouderen. We bidden, bewaar ons voor de zonde. Helpt u in de strijd om de zwarte hond uit te hongeren. Helpt u in de strijd om de witte hond rustig te laten eten. Met gezond voedsel. Zegen al het werk in de gemeente. De catechisaties, verenigingen, huisbezoeken, de kerkraadsvergadering. En wilt u zo onze gemeente bouwen. Vergeef het zondige. Om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is Psalm 86, vers 6. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de kerk en ook thuis. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.